Want het oordeel is rechtvaardig. En dat heeft alles te maken met het feit, en dat heb ik eens tijdens mijn studie een zendingsdominee horen zeggen. Weet je wat we zijn als mensen, gaan we de zonde heel snel bagatelliseren. Van ja, wat is dat nou? En we hebben er hele mooie nieuwe woorden voor. Second love, weet je wel, overspel. He, weet je, een hele hoop van dat soort dingen hebben we en we verbloemen het. Maar hij liet zien vanuit schrift, die verlorenheid van de mens, een mens zonder God, dat hij voor eeuwig verloren is, is zoiets afschuwelijks. De zonde is in zijn oervorm, is gewoon Satan, is zoiets walgelijks, dat daar maar één antwoord op paste, dat een liefhebbende God zichzelf gaf. Dat Christus het offer droeg van al die vuiligheid en ellende, waar wij nog wel eens overheen kunnen stappen, en dan noem ik het soms ook wel eens, noem ik het struikelen, als kind van God. Dat is natuurlijk gewoon zondigen. Maar dat zo, dat er was maar één, op die verlorenheid van de mens was maar één antwoord mogelijk, de verlorenheid die Christus moest ervaren. Vader, waarom hebt u mij verlaten? En dat hele plaatje zien wij niet. Mensen rebelleren met de opgeheven hand naar God toe. Met van, nou, als je dan liefde bent. Maar de Bijbel heeft één definitie van liefde. En het staat letterlijk in de schrift. Liefde is dat God gaf zijn zoon. En de maatschappij heeft ervan gemaakt. Liefde is dat je een ander maar laat aanrommelen en er niks van zegt. Dat noemen ze liefde in onze maatschappij. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Onverschilligheid. Want dat brengt onverschilligheid. Het feit dat iemand maar aanrommelt in de zonde, en dat je daar dan niks van zou mogen zeggen, want je moet niet oordelen. He, als het daarop aankomt, dat betekent eigenlijk dat je zegt, ik trek mijn hand van die mens af. En dan ga jij maar lekker verder op de doodlopende weg. Zoek het maar uit. Maar zo moet het helemaal niet zijn. Het is niet dat je die mensen moet veroordelen, maar we moeten Christus verkondigen. En laten zien dat hij daarvoor gestorven is. En dat je vrij mag zijn. En dat je niet langer slaaf van de zonde hoeft te zijn. Alles wat maakt dat een mens in slaaf blijft voortmodderen, is liefdeloosheid. En dat is een taal die begrijpt de maatschappij niet heel erg goed. En wij uiten hem soms ook niet erg goed. Het is ook zoeken daarin. Maar daar gaat het tenslotte om. Dat je vrij mag zijn. Maar hier is de tweede dood. Mensen werden gegooid in de hel. Ja, dan is mijn gebed dat echt nog vele tot geloof zullen komen. En afzonderlijk dat de zee zijn doden, ja, het zijn beelden van het dood en de dodenrijk, die worden opgeheven. Hun functie is voorbij, want in de nieuwe hemel en nieuwe aarde zal er geen dood meer zijn. De dood en het dodenrijk, hè, dat is een één eigen tweeling, die gaan altijd gezamenlijk op. Hun functie is voorbij. Jezus heeft daar al lang de sleutel van. En nu zijn de mensen geoordeeld en weg ermee. Ze worden hier eigenlijk als een soort personen voorgesteld. Het is natuurlijk ook symbooltaal. Hè? Het is hetzelfde in de paper ook gezet. Je leest ook in de Bijbel heel vaak. En Jeruzalem ging uit naar Christus. Ze gingen hem en de stad ging hem tegemoet. Nou, het was echt niet dat de stad Jeruzalem pootjes kreeg en dat hij een paar kilometer opschoof. Nee, daar bedoel je mee te zeggen dat mensen, weet je, ook hier vind je die beeld daar weer. Ze dood en de dodenrijk, ja, hoe moet je dat voorstellen? Maar de strekking gaat erom, het is weg, voor eens en voor altijd. Gaan we even voor de koffiepauze? Volgens mij wel. Zijn er nog vragen tot zover? De vraag wordt gesteld voor de luisteraars thuis. Van ja, de engel die de boze in de dood in de vuurpoel gooit, is dat dezelfde als de beschrijving van Christus in Openbaring 1 vers 18. De Bijbel geeft die verwijzing wel. Nou, de vraag is de engel die we in Openbaring 20 vers 1 zien, ik zag een engel uit de hemel, is dat Christus? Ik weet het niet. Ik ga even kijken wat ik in de paper heb gezegd. Uh, Ik ben eigenlijk niet zo direct tegengekomen dat de engel hier wordt voorgesteld als Christus. Nee, het is niet heel erg helder tot achter de komma, want wie werpt de dood en het dodenrijk in de vuurpoel? Bijvoorbeeld voor de witte troon is dat Christus zelf. Daar zijn natuurlijk middeleeuwse schilderijen zijn er allemaal heel, heel helder in. Dat zijn allemaal engelen die dat doen als een soort, geen idee. Het blijft taal van Johannes om iets te beschrijven wat eigenlijk met geen pen te beschrijven is. Maar de Bijbel, ja, spreekt, het is... Dus wellicht is die engel Christus zelf. Zou heel goed kunnen. Zijn er nog verder vragen? Ja, de vraag wordt gesteld van dat de aarde en de hemel voor Christus weg. 20 vers 11. Het is beeldspraak. Ik zit onder wel even te kijken... Nou, in die zin, hemelse gewesten, ook die is verontreinigd. Hè? Want ook de boze is er op een gegeven moment in geweest. En overal wat besmet is, dat gaat eruit. Het punt is dat het volle licht van Christus, hè? Je kan nu, ik heb wel eens met jongeren gesprek gehad en dat ze zeiden van, waarom zie ik zo weinig van God? Hè? Waarom grijpt God niet in? En wat mensen dan eigenlijk, en daar zit exact het principe, mensen weten eigenlijk altijd de fout van een ander heel goed aan te wijzen. En dat is heel erg makkelijk als we denken aan Saddam Hussein. Dat je denkt van nou, waar blijft dat vuur uit de hemel? Wegverteren die knakker. Maar eigenlijk, als je dat zegt, en de discipelen hebben die neiging ook gehad, die zeiden, Heer, moeten we bidden om vuur uit de hemel? En dan werd Jezus echt boos. Die hebben het gewoon niet begrepen. Want op het moment dat je daarom vraagt, betekent dat gewoon de dag des oordeels zou aanbreken. Dat de genadetijd voorbij is. Want denk nou niet dat het rechtvaardig licht van Christus, die heimelijke zondetjes, dat mensen stiekem op internet porno zitten te kijken, of nog even staan te roddelen, of dat dat allemaal minder erg is dan wat Saddam Hussein heeft lopen uitvreten. Dus waar wij eigenlijk als mensen in maken, wij maken een soort schaal van nou, wat doet er bijna niet toe, kan je nauwelijks zonde noemen. Tot van nou, dat zijn de Stalins en de Hitlers van deze wereld. Nou, en bij die, daar zou onmiddellijk vuur uit de hemel moeten komen. En weet je, en wij hebben dan allemaal nog zoiets als mantel der liefdes. En allemaal heel prachtig. Maar als het witte licht van de witte troon komt, speelt dat helemaal niet. Hè? Dat is geen onderscheid. Dus als het gaat om dat de hemel en de aarde wegrollen. Dit is gewoon eigenlijk de dag des oordeels die aanbreekt. Dat volle licht van de Heer. En dat ook maar alles wat maar iets met zonde. Dat vlucht weg. En dat wil niet zeggen dat het vernietigd wordt. Want de Heer vernielt het. Dat zullen we na de pauze zullen we dat ook lezen. Maar het geeft gewoon aan. Dat voor wie de Heer werkelijk is. Kan niets of niemand bestaan. En dat zegt het Oude Testament al. Je kan God niet zien en leven. En daarom was het zo'n wonder, en daar zagen we ook de genade, dat in afgeleide vorm, als offer bij Simson in het vuur, als mens, kon de Heer zich verhullen, of doet de Heer zich als een engel voor, opdat hij ons niet hoeft te veroordelen. Dus als het ware is het de verborgen Gods. God verbergt zich omwille van de genade. Absoluut. Ja, alles wijkt gewoon. Dit is eigenlijk gewoon één grote kernexplosie van licht, van de Heer, van wie hij is. En dan zullen zij zien wie zij doorstoken. Weet je wel, dat. De Heer laat zien wie hij is. Ja, maar zelfs in het vrederijk is het nog verhullend. Dan heerst hij. En dan met een staf. Dan moet hij nog, en dan is het nog niet, hè. Dan komt Israël tot zijn doel, dan is het gewoon, nou ja, de verwijzingen in het Oude Testament heel leuk om doorheen te gaan. Maar pas wanneer het oordeel komt, het rechtvaardig, dat er echt alles eruit geperst is, iedereen die maar gered had kunnen worden, is gered. Ja, dan is het einde. En dan kan ook niks meer, en dan is het ook over en uit. Dan is de tijd van de mens, van ik zal met opgeheven vuist, is voor definitief, voor eeuwig en altijd voorbij. Ja. Dan gaan we nu naar de koffie. gaan we zo zachtjes aan weer verder. Voor het laatste stuk. Na alle ellende gaan we naar een heel mooi gedeelte. Johannes ziet wat. 21, vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zal zelf als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, en dat is dus God zelf, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontuchttoverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel. Dat is de tweede dood. Even tot zover. Je ziet dat laatste stukje weer even een terugblik. Dat is eventjes in dit gedeelte erg lastig. Daar heb ik flink op zitten puzzelen. Soms wordt er iets aangehaald wat weer eigenlijk ten tijde van het beëindigen van het Vrederijk is. Er wordt iets nieuws aangekondigd en tegelijkertijd wordt er ook wel weer even teruggegrepen naar wat ouds. Maar goed, dat is weer de manier van schrijven. Eigenlijk, als je leest als het gaat om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, ziet Johannes, nou, hij zegt eerst, de hemel en de aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Nou, is even de vraag van, ja, de zee, is er dan helemaal geen zee meer? Openbaring in zee ook vaak het beeld van volken, van onstuimigheid, van chaosmachten. Ik denk niet, want er is ook een rivier. Ik denk niet dat we moeten zien dat er helemaal geen zeeën meer zijn, dat er helemaal geen vissen meer zijn. Ik bedoel, zo zal het niet bedoeld zijn. We vinden heel veel dingen niet meer. Geen zee, geen tranen, geen dood, droefheid, rouw, smart. Geen zondaren, geen angst. We zullen verder oplezen dat er ook geen zon en geen maan meer is. Geen nacht, geen zonde of boosheid, geen ziekte, geen vloek. Maar wat er wel is, is dat er eeuwige gemeenschap met God is. Dat er allemaal nieuwe dingen zijn. Onophoudelijk vloeiend levend water. Schoonheid, eeuwige zekerheid, eeuwige gemeenschap met alle gelovigen. Volkomen heiligheid, onovertreffelijke rijkdom, eeuwig licht. Een toegang die steeds open zal blijven. Eeuwig vrucht van de boom van het leven. Eeuwige godsdienst. Eeuwig heersen met Christus, Jezus onze Heer. De hemel is prachtig en het vaderhuis voor zijn gemeente is eveneens onbeschrijfelijk. De Heer Jezus geeft ons dit als we hem geloven. Dat ontvangen we in het hiernamaals. Eeuwige rust, volle kennis, heiligheid, vreugde, heerlijkheid en aanbidding aan hem. Ik noem even wat zaken vooruit, maar op de tekstblad staat het op 8. Gewoon even zaken die er allemaal zullen zijn. En de heilige stad, ja, op veel plaatjes zie je dan letterlijk een enorme kubus neerdalen uit de hemel. In de andere gedeelte van de Openbaring lezen we dat eigenlijk het hemels Jeruzalem, dat het de gemeente is. Zoals een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. God komt naar de mens toe. Het is de Heer die bij de mens wil wonen. En nou ja, een tekst uit 4, Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Ja, hier zien we een liefdevolle vader die, nou ja, dan is alle pijn en smart nog het gevolg van de zonde, maar dat in, als we bij de Heer zijn, dat Hij het is die tranen afwist. Vind ik overigens ook een belangrijk punt tegen prosperity gospel. Die eigenlijk zeggen van, het is nu allemaal al. En je hoeft niet meer ziek te zijn. In zijn extreme vorm. Er is altijd genezing. Het is er allemaal al. Hier lezen we dat de Heer tranen uitwist. En dat er toch een hoop rouw was en jammerklacht en pijn. En dat er ook dood was. En het mooiste is vers 5. Hij die op de troon zat, dat is de Heere God zelf. Alles maak ik nieuw. Alles maak ik nieuw. De aarde wordt niet vernietigd. Maar de Heer vernieuwt het. En dat is wat er in de grondtekst staat. Dat de Heer alles vernieuwt. Want al zou de Heer eigenlijk alles vernietigen, dan mee zou hij eigenlijk toch nog een soort de Satan de kift geven, of gelijk geven van, het is je gelukt om iets van God definitief kapot te maken. De Heer staat daar mijlenver boven. Hij vernieuwt het. Overigens, ik heb dat net niet genoemd, daar heb ik ook nog wel eens over een middag over zitten filosoferen en denken. Het vrederijk en zo, alle dingen nieuw. Zijn we dan alle kennis die we hebben, zijn we die kwijt? Is er in het vrederijk, gaan we dan weer terug naar, hè? Als je het Oude Testament hebt, het vrederijk is een soort agrarische toestand. Ploegijzers, die worden omgesmeed, de wapens tot ploegijzers. Hebben we dan nog zo'n Vira rijden? Of die rijdt niet. Snelwegen, hebben we nog steeds auto's? Is er nog een beurs? Allemaal dat soort dingen, koffiezetapparaten of staan weer bonen. Nee, maar houd dat dan op, hè, als de Heer. Ik zit me daar dan over te fantaseren en denk, ja, hoe moet ik dat dan zien? Hebben we dan ook nog wachttijden van de NS? En komt er dan een of andere dat de Heer zegt, gij zult, of als de Amis gaan, als de Amis. Nou, ik heb dat dan, houd dat dan in één keer op, weet je wel. Dan komen we, dan komt de Heer terug, tadaa. We zijn dan in één keer alle dingen opgelost of zo, want het is vrederijk. Maar wel, lijkt dan toch wel alsof het in de toestand is. Het gedrag wordt dan wel weer anders. Maar ligt er dan nog steeds een heel kerkhof aan Tweede Wereldoorlog schepen op de bodem van de oceaan stiekem te lekken? Of hebben we dan nog kernreactors? Of stoppen we daar dan maar mee? Dat zijn wel, ja, zijn wel dingen die, ja, daarover vraag ik blijkbaar de Bijbel mee, want zegt daar niets van. Maar dan denk ik, nou, als de Heer hele nieuwe hemel en nieuwe aarde, dan denk ik, zouden we dan weer, al ons weten was het dan allemaal maar flut, nutteloos. En zijn we daar een soort agrarische bevolking weer of iets? Geen idee. Maar Peter? Ja, de vraag wordt hier gesteld. Met wat ik zo even zei, is de nieuwe aarde weer zoiets als het Hof van Eden? Dan zijn we geneigd om ja te zeggen, maar het is het niet. In die zin waren Adam en Eva onnozele mensen. En dat zijn wij niet. In die zin wandelden ze met God in de avondkoelte. De Heer zocht hen op. En dat is heel anders dan het. Jezus heeft het nog naar zijn hoger plan. Want Adam en Eva waren vlees. En wat de Heer doet is, hij verduurzaamt ons, om het maar zo te zeggen, naar een eeuwige toestand zoals hij is. Zonder dat we daardoor God worden. Maar we worden wel deelachtig aan het goddelijke. We hebben een verheerlijk lichaam. We zullen altijd zijn daar waar hij is. Dus dat wil niet altijd zeggen dat we alleen maar op de nieuwe aarde zijn. Het vaderhuis is bij de vader. Dus het is veel meer dat de vrije toegang is tussen de hemel en de aarde. Het is gewoon gaand verkeer. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus we zullen en zowel momenten bij de Heer zijn en momenten dan we op aarde wat. Maar Er is geen scheidslijn meer daarin. Zonder dat we moeten vervallen dat wij een soort van goddelijk worden, want dat worden we niet. Alleen wel, we zitten in die eeuwige toestand, daar waar hij in, en zullen wij proeven van zijn vreugde. Maar goed, het is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En het is God die zegt, alles maak ik nieuw. Hij vergeet niks. Het is betrouwbaar en het is waar. De zevende onderbreking, de bruid van het lam, het hemels Jeruzalem. En dat lezen we vanaf 21 vers 9 tot 22 5. Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen. Dat is apart, hè? Dan beginnen we dus weer, gaan we weer terug in de tijd. Dus het rare is dat Johannes ziet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En hij is al helemaal, dat God belooft, ik maak alles nieuw. En dan gaan we in één keer weer. Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei, ik wil je de bruid laten zien. De vrouw van het lam. Ik raakte in vervoering. En hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien die uit de hemel nederdaalde bij God vandaan. Even een kleine pauze. Dit is een bijna een soort Mozes momentje. Mozes die het beloofde land mocht zien. God nam hem mee naar een hoge berg en hij mocht het beloofde land zien. Hier is Johannes eigenlijk als een soort Mozes type. Dat hij wordt meegenomen naar een hoge berg en hij mag het heilige nieuwe Jeruzalem zien. De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote hoge muur met 12 poorten en bij elke poort stond een engel. En op de poorten waren de namen geschreven, de namen van de 12 stammen van Israëls zonen. Vanuit het oosten gezien waren er 3 poorten, vanuit het noorden 3, vanuit het zuiden 3 en vanuit het westen 3. De stadsmuur had 12 grondstenen met erop de namen van de 12 apostelen van het lam. Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om daarmee de stad, de poorten en de muur op te meten. De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met zijn meetstok 12.000 stadi, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte. Volgens mij, ik heb het nagezocht, is dat zo'n beetje om en nabij de 2400 kilometer. Dus dat is zo'n beetje de afstand van Amsterdam naar Moskou. Die omvang zou het dan hebben, als je het zo letterlijk zou nemen. Hij mat de stadsmuur 144 L in gewone mensenmaat, die ook engelenmaat is. Dat was volgens mij omgerekend zo'n beetje zo'n 64 meter. De muur was gemaakt van jaspis en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspers, de tweede van lazuursteen, de derde van kornalijn, de vierde van smaragd, de vijfde van sardonyx, de zesde sarder, de zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de tiende turquoise, de elfde granaat en de twaalfde amethyst. De 12 stadspoorten waren 12 parels. Elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterend glas. Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God de Heer de Almachtige is haar tempel met het lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet meer nodig. Over haar schijnt Gods luister. En het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden. En de nacht zal er niet meer zijn. De volken zullen in haar lof en eer komen betuigen. Maar alles wat verwerpelijk is en ieder die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam. Ja, hier heb je dus even zo'n flashback. Hè? Dit is dus weer het vrederijk. Je hebt het idee dat je gaat hebben over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar we zitten dus gewoon weer eventjes in de situatie van het vrederijk. Want nu lijkt het net alsof de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat daar dus de stad is, waar mensen met die gruwelen doen er niet in kunnen. Dit is dus even weer een ander punt, ander perspectief. Ik vind dat erg verwarrend om te lezen. In de paper gaan we daar uitgebreid op in. Ook over de edelstenen. Is ook leuk als je vergelijkt een beetje naar God werd ook beschreven met allerlei edelstenen. En zo ook het lam. Nou ja, het beeld wat we natuurlijk hebben, is eigenlijk waar mensen dus, christenen ook vaak een beetje een ratje toe van gemaakt hebben. En of dat nou Bunyan is met de reis van de christenreis naar de eeuwigheid. Dat zijn allemaal wel beelden en liedjes. Ik zie een stad met paarlenpoorten en ik loop over gouden straten. Dan kunnen daar mensen daar heel weemoedig over doen, alsof ze zingen over de hemel. Maar het gaat dus over het vrederijk. En mensen zien als straten van goud. En is maar de vraag of het letterlijk goud is. Goud is toch het beeld in de Bijbel van zuiverheid. Ik denk dat Henk Binnendijk het zou zeggen als je binnenkant is je buitenkant geworden. Wie je bent in Christus, dat ben je. Dus het feit is dat in de stad van de Heer is iedereen wie hij is. Je bent gekend door hem zoals je gekend bent. Zo ben je. Dus alle heerlijkheid en luister, het meest zuivere, er is geen ongerechtigheid meer. Dus zij die in het Nieuwe Jeruzalem zijn, de gemeente, de bruid, zij die van Christus zijn, die zijn volmaakt in hem. En dat is, denk ik, waar het veel meer op aankomt. Schitterend als glas. Nou, dat schitterend als glas is hetzelfde als voor die troon van God. Hè? Dat wasvat, dat was op een gegeven moment een kristalhelder, want je hoeft je bij de Heer niet meer, want je bent voor eens en voor altijd door het ene offer van Christus geheiligd en gerechtvaardigd. En hier zie je dat ook in symbooltaal weer helemaal terugkomen. Ja, de formaten zijn natuurlijk enorm van die stad. Dan zou je bijna kunnen zeggen, als de afstand is van Amsterdam naar Moskou, ja, dan moet je wel bijna in de uithoeken van de aarde leven, want de rest is dan allemaal nieuwe Jeruzalem. Maar het is beeldtaal, want het is een beeld van de bruid, de gemeente. En je ziet ook dat Israël weer tot haar doel komt als volk op aarde. Het geeft in ieder geval aan dat er wel een tempel is in het vrederijk, maar God zelf is ons licht. We lezen hier in 21 vers 24 over volkeren en hun koningen. En Jesaja heeft er al naar verwezen. En die volkeren die bestaan eigenlijk alleen in een duizendjarig vrederijk. En Israël is daarbij verheven boven alle volken. En dat is helemaal volgens de profetieën. Er is eigenlijk in Openbaring nog wel een tekst als het gaat over volkeren bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zijn commentaren niet helemaal uit of er nou volk wordt bedoeld of volkeren meervoud. En eigenlijk neigen er een hoop wel naar volk. Omdat volkeren, het opsplitsen van de mensheid in volken, eigenlijk een onderdeel van de zonde is. Het was een oordeel. De toren van Babel werd opgesplit en mensen werden allemaal naar zijn eigen. Dus of met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ook allemaal nog volkeren zijn, of dat het gewoon de mens is die met God leeft. Wie het weet mag het zeggen. De geest en de bruid zeggen kom. We gaan lezen vanaf 22. En dat is ook nog een stukje vrederijk. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerszijden van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God de Heer zal hun licht zijn en ze zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Nou ja, 1000 jaar dan. Opvallend is vanuit vrederijk is daar dan die rivier. En in het midden van het plein van de stad en aan weerszijden van de rivier stond een levensboom. Nou, dat is natuurlijk al lastig dat één boom aan twee kanten van een rivier kan staan. Nou, Ja, hoe je dat beeld, of dat het meerdere bomen is, dat er toch meerdere bomen mee worden bedoeld. Het is ook frappant, er wordt gesproken over een vrucht, maar uiteindelijk zijn het de bladeren die genezing brengen. Dus nog niet eens de vrucht. Wat wel is dat het vrederijk een heel aangename tijd is. Er rust nergens meer een vloek op. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien en zijn naam staat op hun voorhoofd. Dus we begonnen met een stukje over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar krijgen we eigenlijk niets of nauwelijks. Want dat is wat in geen mensenhart is opgekomen en wat met geen pen te beschrijven is. En vervolgens gaat het, nou ja, dat is weer waar we in les 1 over hadden, die chronologie. En hier gaat het dan weer over het vrederijk. Dit is iets wat Johannes herkent en wat hij waarschijnlijk kan bevatten en waar hij dan over opschrijft. En dan komen we bij het slot. Vers 6. Toen zei hij tegen mij, wat hier gezegd is, en daar bedoelt u het hele boek Openbaring mee, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Dat is weer Openbaring 1. Ik kom spoedig. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. Het spoedig, daar is veel over te doen geweest. Van ja, is dat spoedig nou? We kunnen ook heel nuchter constateren, we zijn nu 2000 jaar verder. Hoe spoedig is spoedig? Taalkundig gezien kan er ook mee bedoeld worden dat als ik kom, zal het een spoedige komst zijn. Ik kom als een dief in de nacht, in een deelbaar ogenblik van een seconde, zegt Thessalonicense. Dus ja, dat zou ook zomaar kunnen zijn. En eigenlijk moeten we dat ook wel vaststellen, want we zijn 2000 jaar verder. En natuurlijk kunnen we dan wel zeggen van bij de Heer is 1000 jaar één dag en een dag is 1000 jaar. Maar het is wel onze tijd. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien om hem te aanbidden. Nou, hier zien we vaker in de Bijbel, als een boodschap ervan komt, van God komt en de heerlijkheid van God laat zien, we de neiging als mens hebben om op onze knieën te vallen. En onmiddellijk wordt er ingegrepen, maar hij, de engel, zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten en zoals degene die zich houden aan wat er in het boek staat. Je moet God aanbidden. Verder zei hij tegen mij, houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht, zal nog meer onheil aanrichten. En wie onrein is, zal nog onreiner worden. Wie goed doet, zal nog meer goed doen. En wie heilig is, zal nog heiliger worden. Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik, dat is Jezus, ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden, die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor ieder die de leugen koestert en ernaar handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten, meervoud. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft komen, laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Ik verklaar, tegenover ieder die de profetie van dit boek hoort, als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven staan. Nou, alsjeblieft niet. En als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, God zal hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad zoals die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus, de genade van onze Heer Jezus zijn met u allen. Poeh. Ja, en dan hebben we in 6 avonden eigenlijk de hele Bijbel doorgeakkerd. Want Aart is al goede moed begonnen aan tekstverwijzingen en heeft nog wat fouten her en der gevonden. Ja, jongens, met schrijven, dat gebeurt. Mocht je ze vinden, mail ze gerust. Ik pas uiteindelijk de teksten dan wel weer aan. Ja, je werkt soms dingen apart uit. Dan ben ik daar. Ik word al onmiddellijk, als je het over fouten hebt, mijn neus op de feiten gedrukt. Ja, dat boek staat ervoor. Op blad 4 wordt gezegd, ja het is leuk hoor dat er staat, het Vrederijk in de profetische Bijbelboeken. Maar er staat een kopje boek en er staat Jesaja. En, oh de eerste. Ja, nou volgens mij... ja, zou psalmen zijn dat. Dan zou Aartjes helemaal gelijk kunnen hebben. Ja, 110. Dat is een psalm. Ja, als we Aart toch niet hadden, dan hadden we iemand anders. Zijn er nog vragen? Het is... Ja, wat wordt er bedoeld met toevoegen of afnemen van het boek? Ja. Nee, ik denk dat het... wat wordt bedoeld met toevoegen of afdoen? De enige aanduiding die je daarin hebt is eigenlijk de brieven aan de gemeente. Die wij in het begin van de openbaring. Hè, ik heb me er erg over verbaasd. Als ik het Nieuwe Testament lees, hoe de apostel tekeer gaat tegen mensen die leren dat bijvoorbeeld de opstanding al heeft plaatsgevonden. Of die leren dat de genade niet alleen genoeg is. Hè, dus als je echt aan het fundament van het boek Openbaring komt. Niet in die zin dat je binnen mee bezig bent en dat je in een verkeerde interpretatie, daar gaat het niet. Maar als het om de kern gaat van dat er helemaal geen hoop is, dat er helemaal geen oordeel is, of dat Christus helemaal niet op de troon zit, of dat je het alleen maar heel mythisch voorstelt, ah, dat is allemaal symbool, gebeurt helemaal niet echt. En daarmee kunnen mensen in de 21e eeuw heel snel een pennenstreek halen, maar waar haal je een streep door? Tussen dat God zelf zegt vanuit de troon, alles maak ik nieuw. En als er dan iemand staat van, joh, maar dat is helemaal niet, het is allemaal nu. En er is helemaal, ja, dan maak je God tot leugenaar. En in die zin, hè, dan zal alles uit deze, dat is eigenlijk het gevolg. Dat is een beetje de berg van de zegen en de berg van de vloek. Als je houdt aan mijn woord, ja, dan heb je zegen. Eigenlijk als vanzelf. Maar doe je het niet, ja, dan werkt het omgekeerde. Dan ga je het kapot aan je eigen zonde. Dus Openbaring is dus geen boek om mensen met de hel om de oren te slaan. Daar is het helemaal niet voor bedoeld. Het troost zit hem erin, is dat het kwaad begrensd is. Dat God het zelfs nog gebruikt voor zijn eigen doeleinden. Hij het nog laat meewerken ten goede. Dat er een eind aan komt. En dat hoe dan ook, verborgen achter onze tijd, hij op een of andere manier toch de boel in handen heeft. Sterker nog, gewoon doodleuk kan vertellen hoe de dingen gaan lopen. Dat is voor ons mensen moeilijk te bevatten. Maar eigenlijk de geruststelling dat ik tijdens mijn studie... zijn docenten. Nou, als je naar de oorlogen kijkt, dan snap je daar soms helemaal niks van. Maar mijn Bijbel leert dat op een of andere wonderlijke manier, achter de schermen, God toch in controle is. Moet je je voorstellen, als hij dat niet zou zijn, hoe zou het er dan uitzien op aarde? Dus ja, in die zin, God laat zijn goedheid, zijn licht schijnen ook over de goddelozen. Hè? Er zijn heel veel dingen die nu goed gaan in de wereld, maar waar de Heer dan toch de hand in heeft. En ik denk, ja, gewoon in de hele lijn van het Bijbelboek Openbaring, is Caesar zit niet op de troon, alle Saddams of Erdogans of dictators, weet ik wat voor figuren, die hebben het, of Europese Unie, de Obama's, hoe goed ze het misschien allemaal bedoelen, zij zitten niet op de troon, er is er maar één, en dat is Christus. En doe daar nou niks van af, want dat is gewoon zo. En ik denk dat we het zo kunnen en mogen zien. Zijn er nog andere vragen? Het was een moeilijke studie, denk ik. Heeft het gebracht wat je ervan verwacht had of gehoopt had? Ik hoor een ja. Dat was er al één. Ja, nee. Ja, hier wordt gezegd van dat eigenlijk al de winst is dat we het boek überhaupt behandelen. En los van, het boek zelf geeft de sleutel dat je er toch vrede en vreugde in vindt. Ik moet zeggen dat, nou ja, dat zal René ook wel hebben, dat we door diepe dalen gegaan zijn. Je dacht van oei, oei, oei. En toch dat je momenten zag dat je toch weer de liefde van God, zelfs in het oordeel dat hij wacht, dat hij, ja, dat raakte me dan toch weer. En dat er eigenlijk die hele strijd, die geestelijke strijd waar wij nu als puntje bij paaltje komt, is het helemaal geen partij. Eén engel en het is gewoon klaar. Ja, dat geeft me wel, de boze heeft het laatste woord niet. En ik heb ook een passage gelezen van Joden die al lofprijzend bij Auschwitz de gaskamers ingingen. Ik denk dat die dit snapten. Die snapten het. En los van hoe verschrikkelijk, wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken. Maar die hebben iets van hun hemels vader ontvangen dat ze dat konden. Hè? Of de Corrie ten Booms van deze wereld, of de Anne van der Bijls. Ja, dat maakt dat je staande blijft. Dat je hoop hebt. Want het kan af en toe allemaal wel eens. En als de boze is, heeft hij duizenden jaren ervaring in ons ontmoedigen. En dat het leven zwaar is. En ik vind Openbaring heel eerlijk. Het doet recht aan de gebrokenheid en de ellende van deze wereld. En ja. Goed. Volgende keer een makkelijker Bijbelboek. Dan wil ik jullie bedanken. En dan gaan we afsluiten. En de Heer danken. Lieve Vader, we danken u, Heer, voor dit woord. En Heer, dan willen we ook graag uw belofte, Heer, in ons leven zien. Dat dit boek dan ons ook tot zegen zal zijn. En Heer, zo bid ik uw zegen uit, Heer, uw vreugde over allen die deze studie luistert, allen die de studie hier gevolgd heeft, dat de vrede en de liefde van Jezus Christus, de enige ware koning, de volleinde van ons geloof, Hij die alle macht heeft in hemel op aarde, Hij die gezegd heeft dat de poorten van de hel deze gemeente niet zal overweldigen, dat Hij jullie zijn vrede geeft en vreugde om door te kunnen gaan, om vol te kunnen houden. Want Jezus is overwinnaar, Hij is Heer. Amen.